Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, in zonderheid het laatst gelezen schriftgedeelte, het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 16. En ik lees u daaruit voor de versen 24 en 25. Matteüs 16, de versen 24 en 25. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Tot zover. Het lijden tegemoet. Wij letten op het kruis voor het vlees en in de tweede plaats op het gekruisigde vlees. Het lijden tegemoet, wij letten op het kruis voor het vlees en het gekruisigde vlees. Wat is een kruis voor het vlees? Ja, de mensen gebruiken dat woord, wij gebruiken het. Dus ook wel dat je zegt, nou dat is een kruis hoor. Dat is ook een kruis. En dan hebben we het over materiële dingen of dingen van geestelijke aard. Dingen die echt een blok aan het been vormen van de mens. En dat bestaat uit de een hieruit en bij de ander daaruit. Maar de volksmond heeft het niet zo ver mis wanneer ze zeggen, ieder huisje heeft zijn kruis. Het woord van God zegt, elk hart heeft zijn bittere smart. Dat zijn er weinig levens waar alles op rozen gaat en waar er niets aan de hand is. Toch, als Jezus spreekt over het kruis op je nemen, dan kun je daar natuurlijk al die dingen onder begrijpen die je in je leven mee moet maken, mee moet dragen, dingen die je verdrieten, die je benauwen soms. Tuurlijk, die kun je er allemaal bij rangschikken. Maar toch zit er hier iets meer achter. Achter dat kruis op je nemen, toen zei Jezus tot zijn discipelen, iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. En over dat kruis. Dat kruis voor het vlees. Daar wilde ik vanmorgen iets over zeggen met Gods hulp. Over het algemeen kun je merken dat mensen, u en ik, dat wij erop uit zijn om de weg te gaan en de weg te kiezen die ons het beste lijkt. Dat is natuurlijk ook ergens logisch. Wie zal dat niet kiezen voor de beste weg? Maar het kan ook zo zijn, zoals er in de Bijbel staat, een mens heeft een weg die hem recht schijnt. Maar het eind daarvan is een pad van de dood. Dat gebeurt ook. Dat je denkt, dat is het, of dat is het, of in de vorm van hij is het, of zij is het, of zij zijn het, en dat het toch blijkt een pad van de dood te zijn. Dat kan niet. Wat is nou een weg die ons recht schijnt? Ja, laten we in dit verband trachten daaruit te komen. Jona, die had geen zin om de weg van de Heere God te gaan. Hij voelde daar niet voor. Hij dacht, die mensen daar in dat land en in die stad Nineveh, dat zijn vijanden. Daar kunnen we nog een hoop mee beleven. Een hoop verdriet, een hoop geweld. Daarbij, het zijn heidenen. Heidenen die God niet kennen. En Jona was een Jood, dat was hij zich goed bewust. En toen moest hij van God, moest hij daar een boodschap brengen van oordeel, van ondergang. Dat de Heere God, Nineveh, die grote stad vol geweld en godloosheid, dat God die stad zou verwoesten. En hij moet daar 40 dagen gaan prediken, de boodschap van het oordeel. Maar krijgt de gedachte, jongen, ik zou dat wel doen als ik maar zeker wist dat God het ook doet. Dat God na verloop van tijd die hele stad Nineveh, net als Sodom en Gomorra van de aarde afvaart. Dat kwijt. Maar zal God dat wel doen? Ik weet het niet, ik heb mijn twijfels of God dat wel doen zal. God is zo barmhartig. De God van Israël is zo'n wonderbaar God. Als je denkt, nou is het afgelopen. Nou slaat hij dat hele volk weg. Dan komt hij weer terug. Keer nochtans weder. Ik zal uw afkeringen genezen. Stel je nou voor dat God het niet doet. Dan loop je daar. Door die goddeloze stad. Te midden van die onbesneden heidenen. En dan loop je daar te roepen. Nog 40 dagen en dan zal de stad vergaan. Want God is het zat. Jullie goddeloosheid is nou zo groot geworden. En dan gebeurt er niks. Ja, dan leven die mensen nog. Dan vormen ze nog een bedreiging. En wat denk je van jezelf? Mooi profeet. Die zegt, jullie gaan allemaal de dood in. Jullie worden allemaal van de aarde weggevaagd. En dan gebeurt het niet. Ze zullen wel denken, nou, die man weet er ook niks van. Hij heeft er geen zin in. Hij wil zijn eigen rechtvaardigheidsbegrippen, wil die niet loslaten. Hij wil dat kruis, want het is voor zijn vlees een kruis. Dat wil hij niet op zich nemen. Net zo min als die farizeeën. Die wilden dat kruis, die werkelijkheid van Jezus woord en boodschap, wilden ze niet aanvaarden, want het druiste tegen hun eigen gevoelens in. Als Jezus bijvoorbeeld sprak over oordeel, dan zat er zo aan verbonden, nou goed oordelen, maar wees gewaarschuwd, God zal jou ook oordelen. Als ze het hadden over het opmeten van een ander zijn degelijkheid, zijn godsdienstigheid, dan konden ze zo makkelijk praten over die vervloekte scharen die de wet niet weet. Kun je wel zeggen. Maar Jezus zegt, jullie hebben de sleutel van de kennis weggenomen, het is jullie schuld. Dat die mensen zo weinig horen van de echte waarheid van het evangelie. Telkens merk je dat de Heer Jezus dwars tegen onze gangbare opvattingen in, tegen dat zuur deensem dat overal doorheen kruipt, waarvan hij gezegd heeft tegen zijn discipelen, wacht je voor de zuurdeesem van de fariseeën en de schriftgeleerden. Want ze zijn zo bitter vijandig tegen de boodschap van Gods erbarming, van zijn opzoekende liefde. Ze zijn zo bitter tegen de boodschap van de verzoening. Daar willen ze niet van weten. Wacht je daarvoor, heeft Jezus gezegd. Ze willen allemaal wel tekenen, maar in het begin van hoofdstuk 16 heeft de Heer Jezus gezegd, dit boze en overspelige slag, overal hebben ze erg in. Als er een bepaald kleurtje aan de lucht zit, dan zeggen ze, oh, we krijgen onweer, of we krijgen mooi weer. Maar de tekenen van deze tijden onderscheiden ze niet. Ze zien niet hoe Gods milde handen en vriendelijk ogen in Christus Jezus zo openbaar geworden zijn. Dat willen ze niet. Daarom krijgt dit boos en overspelige geslacht geen ander teken dan het teken van Jona de profeet. Niet alleen dat Jona 3 dagen en 3 nachten in het zeemonster heeft verkeerd, dat Christus alzo ook in de aarde zal vertoeven, maar ook daarom die profeet uit Galilea, oh, hij was eigenlijk niet zo bekend onder de schriftgeleerden, want ze hebben wel eens gezegd, hebben jullie wel eens gehoord dat er uit Galilea een profeet opgestaan is? Ze hadden helemaal geen erg dat die Jona eigenlijk uit Galilea kwam. Maar die Jona die werd dan toch maar gezonden naar die goddeloze mensen, naar die heidenen. Ja, die mensen die leefden in onderdrukking en het verdrukken van de naasten. Van de weduwen en van de wezen en die in allerlei boosheid wandelden. Daar moest hij naartoe. Zal het zo ook niet gaan met de boodschap van het heil? Dat God die boodschap van het heil zal brengen bij de heidenen, bij de tollenaren en de zondaren? Het kruis voor het vlees, dat is dit. Ik kan mijzelf niet verloochenen. Ik heb mijzelf er niet voor over. Ik wil er niet aan dat de dienst, eigenlijk de dienst van het offer is. De dienst van de barmhartigheid en van de liefde. Niet, begrijp me goed, niet om de zonde te verheffen tot een levensweg. Nee. Maar om er iets tegen te doen, om er iets aan te doen, daartoe is toch de Zoon van God gekomen, om de schuld te dragen, om die schuld te verzoenen en om zondaren te bevrijden uit de macht van de zonde, opdat ze hem zouden leven. Dat is toch zijn eeuwige liefde. En dat was zo'n kruis voor de mensen. Vooral voor de fariseeën en voor de schrift en wetgeleerden en voor de overpriesters en de ouderlingen en alle mensen die toch min of meer in hun eigen waarneming een stapje hoger stonden dan de rest. Dat konden ze niet aanvaarden. En daar hebben ze zo vals gelasterd. Ah, het is een vraat en een wijnzuiper, zeiden ze van de Heer Jezus. Hij gaat naar tollenaren en zondaren. Ze lieten het voorkomen alsof de Heer Jezus daar zo blij mee was. dat die tollenaren de mensen afzetten en dat die zondaren in het kwaad leefden. Maar zo was het juist niet. Jezus zei, ik ben gekomen om onrechtvaardigen, om zieken die de medicijnmeester nodig hebben, om die te helpen. Zondag, Sabbat en in de week. En dat roept altijd verzet op. Altijd komt daar die zichzelf laat een geldende mens tevoorschijn. Hij zegt, ja, maar hij wil niet aan het kortste eind trekken. Hij kan niet aanvaarden dat het verliezen nou het winnen is. Dat dood nou leven kan worden. En dat de Heere God in Jezus Christus nou die allerwonderbaarlijkste weg heeft gehouden. Hij, de onschuldige voor de schuldigen, de zondeloze voor de zondaren, dat hij zijn dierbaar bloed heeft gegeven, zijn leven. Kijk, Jonah kan daar niet zo goed tegen. De mensen in het algemeen kunnen er niet zo goed tegen. Wij, elk persoonlijk, wij kunnen daar niet zo goed tegen. Dat is een kruis. Een kruis voor het vlees, voor de mens, voor die totale mens. Hij wil die kant niet uitdenken. Hij wil blijven staan. Hij wil anderen zien verdwijnen. Hij wil gelden. Ja, dat is gevaarlijk. Want in feite is dat ook onze oerzonde. Als God te willen zijn, kennende het goed en het kwaad. Nou is Jezus begonnen om zijn discipelen voor te bereiden dat hij veel moet lijden en sterven. Maar eerst heeft hij uit Petrus lippen, en die sprak namens de anderen, de belijdenis gehad: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, dat is al heel wat. Dat heeft hij niet van zichzelf. Dat heeft God hem zelf in het hart gegeven om die belijdenis uit te spreken. De Vader in de hemel. Petrus. En daar zul je ook van getuigen. Daar zul je van getuigen. Je bent een zoon van Jona. Onthoud je het vast, zoon van Jona. Simon Barjona. Zijn vader heette geloof ik Johannes, maar Jezus noemt hem hier een zoon van Jona. Misschien omdat hier al meer Jona ter sprake gekomen is in hoofdstuk 16. Het teken van Jona de profeet. Zoon van Jona. Ja, die moest ook in Nineveh terechtkomen. Om daar te prediken. Heb je er erg in, Petrus? Heb je er erg in? Straks als je zult zeggen, ik heb nooit gegeten iets dat gemeen of verontreinigd is. Heb je er erg in dat je straks naar de heidenen moet? Zoon van Jona. Of wil je ook vluchten? Wil je er ook tussenuit? Denk je ook bij jezelf? Nou ja. Laat maar gaan. Laat ze maar verzinken, die heidenen. In de ongerechtigheid. In het oordeel. Nee, Petrus, jij krijgt de sleutels, jongen. Om de deur open te doen en om eventueel de deur te sluiten. Om de deur te openen voor al wat ellendig en verloren is in zichzelf. En om de deur te sluiten voor die ellendige, hoogmoedige fariseer die in ons hart leeft, waar Johannes al van zei: wie heeft
u geboden te ontvluchten de toekomende toren. Breng dan vruchten voort, geloof en bekering waardig. O, wat een kruis. Wat een kruis, Simon Bar Jona. Maar het was waar wat hij zei. Hij had het niet van zichzelf. De Vader uit de hemel heeft het hem geopenbaard. Maar, dan is de tijd ook gekomen dat Jezus duidelijk gaat stellen, ik moet naar Jeruzalem, we gaan naar Jeruzalem, ik moet lijden, sterven, door de ouderlingen, overpriesters, schriftgeleerden, gedood worden en ten derde dagen opstaan. Hey. Ja, Petrus, jij hebt wel gezegd, en het is waar, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Maar heb je ook wel eens Jesaja 53 gelezen? En andere stukken uit Jesaja? Heb je wel eens gelezen, wie is er blind als mijn knecht? En doof als de bode die ik zende? Heb je wel eens gelezen, al zo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand? Heb je wel eens gelezen van die knecht? Ja, het is goed. Hij is de Zoon van God. Jezus Christus. Dat is hij. Maar hou je er erg in dat deze Zoon van God de knecht des Heren is? Die met de overtreders geteld zal worden? Heb je er erg in dat hij verbrijzeld zal worden om onze ongerechtigheden en dat de straf die ons tevreden aanbrengt op hem zal komen. Petrus, heb je er erg in? Kun je dat nou aanvaarden, dat kruis voor het vlees, dat het allemaal heel anders is als dat jij denkt en zoals jij wil? Want jij hebt wel een aardige en een liefste profeet die je de weg der zaligheid verkondigt. En hier heb je die onmetelijk grote belijdenis gedaan, de Christus, de Zoon van de levende God. Maar dat zijn heerlijkheid in het donker van de godsverlating zal besterven. En dat hij daar in de hof voorover ter aarde zal vallen. En dat zijn zweet grote droppelen bloed was. Dat hij het zwaard zal dragen en onder het zwaard getroffen zal worden. Heb je er erg in, Petrus, dat je straks niet als een soort generaal Jeruzalem binnenkomt schrijden aan de zijde van de koning der koningen en de heren der heren? Heb je er erg in dat Christus, de Zoon van God, ons vlees en bloed heeft aangenomen? Heb je er erg in dat hij het lammetje is, het schaapje, een scheut uit een dorre aarde? Ach, het is niet voor niets dat Petrus, terwijl hij zo juist die grote belijdenis heeft gedaan, oh, u bent God zelf, u bent de Zoon van God, u bent de Messias, de Christus. Jezus is er blij mee geweest, want dat zag een mens niet zomaar uit zichzelf. Maar gelijk, Petrus, mannen, ik moet lijden hoor, en sterven. Ja. Want ik ga wel op het plekje van Jona staan. Jona was een onwillige. Jona vluchtte. Want het was gewoon een kruisvorm om te denken maar dat God die honderdduizenden mensen zou sparen. Kon je niet begrijpen. Hij zag er niets goeds in. Maar Jezus Christus, de rechtvaardige, die heeft gezegd, werp mij overboord. Die heeft gezegd, ik ben de Christus, de Zoon van de levende God. Vader, straf mij. En ze zullen het doen. De vader en de overpriesters en de ouderlingen en de geleerden, ze zullen het allemaal doen. Ze zullen allemaal zeggen, er is niks aan te doen. Hij moet sterven. Het is toch beter dat er één overboord gaat dan dat het hele volk verloren gaat? Zo dachten de scheepslieden ook. Want Jona mag dan wel een vluchter zijn, maar God brengt een grote storm en een grote wind en grote golven en een grote vis. Al ben je dan nog zo groot, maar de Heere die kan wel wat groters over je brengen waar je geen raad mee weet, waar je niet meer uit kunt komen. O, zo zal die allerliefste Heere mij zalig maken. Bij het gedruis van Gods waterbeker. Golf die over hem heen spoelt. Zo zal hij lijden de verlating. En de veroordeling onder het rechtvaardig oordeel van God. Dat ons moest treffen. Petrus is er natuurlijk niet mee eens, daar komt het al voor de dag. Hij zegt, ja maar zo is het niet. Dat kunt u niet menen. U bent niet goed. U moet uw eigen genade zijn. Dit zou u niet geschieden. Daar heb ik weer, het kruis voor het vlees. Dat kruis wat ik niet kan aanvaarden. Dat het zo moet. Dat het zo gaat. Ik die altijd een weg wil hebben naar omhoog. Stapje voor stapje. Al gaat het dan maar stapje voor stapje. Als het maar naar omhoog gaat. Als ik er maar bij kan blijven leven. Als ik het maar goed heb. Als ik maar gelijk heb. Als ik maar rechtvaardig ben. In mijn schatting. O, dat kruis. Dat ik dat nou los moet laten. Dat nou juist mijn dood is. Mijn oordeel. Dat nou juist mijn buitensluit buiten het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Dat ik me niet over kan geven. Niet wil geven. Dat ik niet als een kind wil zijn. Een klein kind, op vaders knie. Dat ik hem niet kan laten besturen en maken. En dat ik elke weg goed keur, die ik goed vind. Om nou dat kruis op je te nemen. Van die priester. Dat Jezus niet alleen een profeet is, niet alleen een koning. Niet alleen de Zoon van de levende God, maar dat Hij verordend is om te zijn onze enige hoge priester. Dat offer, om dat wel te aanvaarden, dat kan een mens gewoon niet. Je kunt zeggen, ja maar dat geldt niet jezelf, dat geldt hem. Ja maar als hem geldt, geldt het mij ook. Niet dat wij de plaats van Christus in kunnen nemen, maar er zal iets van die Christus openbaar worden. Want toen zei Jezus tot zijn discipelen, nou, zo iemand achter mij wil komen, dat willen jullie toch? Jullie willen toch mee? Jullie zeggen toch, gij hebt de woorden van het eeuwige leven, waar moeten we anders naartoe? We moeten bij u zijn, dat zeggen jullie toch? Jullie willen toch achter mij komen, mijn volgelingen? Mijn kinderen, mijn knechten. Neem dan je kruis op. Verloochen jezelf. Verloochen jezelf. Geef je eigen geen gelijk. Ga ga niet staan op die troon en blijf niet zitten op die zetel. Kom achter mij. Neem je kruis op. Dat betekent, ik ben verloren. Ik ben een verloren mens. Ik ben een armzalig mens. Ik heb de dood verdiend. Juist zo, in mijn grenzeloze liefdeloosheid, in mijn vlucht voor de barmhartigheid, in mijn vlucht voor de genade. Denk aan Joden. Zo ben ik juist buiten het koninkrijk. Zo hoor ik er niet thuis. Ge wilt mijn discipelen zijn, zegt Jezus, achter me aan, dan ook achter mij aan. Neem op dat kruis. Je gaat er niet met een kruis lopen. Ja, dat weet ik wel, zo denken wij. Want het is akelig, dat is pijnlijk, dat is naar. Als je elke keer op je vingers getikt wordt, dat doet God, dat doet het woord. Elke keer weer moet worden, achter mij Satanas. Je denkt niet aan de dingen die boven zijn. Je denkt niet aan het vaderlijk meedoog. Dat Gods gerechtigheid nou geopenbaard wordt in Christus Jezus. Zijn ondergang, dat wordt jouw opgang. Zo wil hij plaats bereiden in het paradijs. Zo iemand achter mij wil komen, een volgeling zijn. De Heer Jezus zegt niet, als je een kerkmens wil worden. Nee, als je achter mij wil komen, geloof in dan je eigen ik. Je eigen hoogmoedige natuur. Je eigen vluchtwegen. Je eigen gelijk. En besef. Zo ik in het recht wil treden en ga beslaan je ongerechtigheden. Waar moet je naartoe? Ach, wie zal dan bestaan? Ach, dat is een kruis op mij. En een kruis is eigenlijk een teken. Als je met een kruis op je nek loopt, ik bedoel geen hakenkruis, maar met een kruis op je nek loopt, dat is eigenlijk het teken van verloren zijn, ter dood veroordeeld zijn. En nou is ons ik, het is er zomaar niet aan, maar ons ik is ter dood veroordeeld. Het kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Die hoogheid van het vlees is ter dood veroordeeld. Jezus keek die grote mannen aan en zei, als je niet anders wordt als zo'n kind, kun je niet binnenkomen in mijn koninkrijk. Anders, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op. Vooruit Jona, Simon Barjona, vooruit. Achter, aansluiten. Straks zit je als met ketenen gebonden aan Jeruzalem, maar eruit naar Nineveh. Jona is je grote voorbeeld, je voorvader. Jezus Christus is eigenlijk de grote. Ach. Geliefde gemeente, wat grijpt dat diep in? Ons ik. Paul Brugge schreef ergens, ja, het ik moet eraan om in genade vast te staan. Genees, Heer, snijd maar diep in het vlees. Ontferming vindt bij u de wees. Hij die ons uit genade schiet, sneed nooit te diep. Maar wanneer is het eraan?
als wij de geest geven, als wij de laatste adem uitblazen, dan is het echt van de baan. Maar hier blijft geldig. Neem het kruis op. Achter hem, dan zal die ook zijn wijze woorden en lessen en onderrichtingen ons doen horen. Verloof in jezelf. Ja, maar dat kan ik niet. Daar gaat het helemaal niet om wat wij kunnen. Het gaat erom wat hij kan en wat hij is en wat hij doet. Want wij kunnen in het niet aanvaarden van het kruis. Dat kruis, dat voor ons mensen een kruis is, omdat we zeggen, bah, zo wil ik niet denken, zo stuit het drijf ergens tegenin. Maar in het niet aanvaarden van dat kruis, in het verwerpen van het onderwijs van Jezus Christus, in het van je afstoten, daarin is de dood. Want wie zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Ja. Het vlees zal gekruisigd worden. Het is wel een kruis voor het vlees, wat Jezus allemaal zegt. Als die mooie wereldjes en hemeltjes van ons in elkaar storten, dat is wel een kruis. Een groot kruis. Maar, zegt Jezus, als je het niet op je neemt, dan wordt je kruis ook niet, je vlees ook niet gekruisigd. Want wie zijn leven zou willen behouden, die zal zeggen, nou hoor eens, kijk eens, ik leef, als hij dat voor leven houdt tenminste, als hij dat voor het leven houdt, wat Caiaphas voor het leven houdt, en wat al die wijze mannen en geleerde mannen voor het leven houden, en wat de hele kerk desnoods voor het leven houdt, als je dat voor het leven houdt, dan moet je daarbij blijven. Dan moet je blijven bij een dode godsdienst, dan moet je blijven bij een letter, bij een vorm, dan moet je met allerlei dingen druk maken, behalve met dat ene. Het verlies. Maar dan zit je ook in de dood. Dan blijf je ook in de dood. Want wie zijn leven zou willen, dat is die dood, al is die nog zo mooi opgepoetst, al lijkt die nog zo rechtvaardig. Al klinkt het nog zo mooi. Heren, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders? Ah jongens, nog hij, nog zijn ouders. We gaan er allemaal aan. Als God het niet verhoedt, als Jezus Christus niet gaat staan op de plaats van die schuldige, verloren mensenkinderen. Ja. Ja, maar zo'n heiden dan, zo'n heidin, zo'n Canaanese vrouw, zo'n Canaanitische. Toen kenden ze de meester weer. Toen die zei, ik geef het brood, ik kan het brood van de kinderen toch niet aan de honden geven. Ik ben gezonden voor de verloren schapen van het huis Israël. Toen hebben ze vast gedacht, dat is goed gezegd. Maar laat dat mens nou maar gaan, help ze nou maar even als het kan enzovoort. Kijk, daar heb je nou weer de mens. Hij zoekt zijn leven te behouden. Zijn eigen leven zoekt hij in stand te houden. En Jezus zegt, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Wie zijn leven zou willen behouden, die kan misschien er zo uitzien dat je hem door een ringetje kan halen. De fariseeën en de wetgeleerden en de schriftgeleerden, o, zegt de Heer, wat ze zeggen, dat is wel goed hoor. Niet alles was goed, maar voor zover, ze waren tot op zekere hoogte nog wel zuiver in de leer van Mozes. Maar, ze vergaten de liefde en de barmhartigheid en het geloof, het voornaamste van de hele wet, vergaten ze. Doe niet naar hun werken, zegt Jezus. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Ja, Jonas. Jij dacht je leven te redden op die manier. Je innerlijk. Jouw gedachten, jouw mening. Dat dacht je.
Hij betaalde grif de prijs om op dat grote schip te komen. En om over die grote zeeweg te varen naar Tarsus. Waar Saulus ook vandaan kwam. Hij zei het nog ook. Ik ben vluchtend. Voor God. Maar het wordt wel een eigenaardig reisje. Want zo wie zijn leven zou willen behouden. Die zal het verliezen. Daar gaat hij overboord. Hij weet ook niet dat er een vis ligt te wachten die hem opslokt. En dat hij nog eens uitgespuugd wordt op het strand. Dat weet hij ook niet van tevoren. Eén ding weet hij nog wel. Ik ben een Hebreër en ik vrees God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Gooi mij overboord. Ik ben de schuld. Zo gaat hij goed. Wie zijn leven zou verliezen. Om mijn zin. Omdat hij barmhartig is. En genadig. Omdat hij vergeeft. O, daarom wie zijn leven verliest, die zal het vinden. Die zal het behouden. Om zijnentwil. Omdat hij zijn leven niet wilde behouden. Maar omdat hij zichzelf wilde geven tot in de vervloekte dood van het kruis. Het gekruisigde vlees. Hoe gauw moet dat met ons vlees? Ja. Het is veroordeeld op Golgotha. Jezus is gekruisigd. Maar alleen met het oog op hem. Door de gemeenschap met hem. Door zijn heilige geest. Wordt het vlees gekruisigd. Niet door onze inspanning. Vlees kruisigen, je moet maar niet te gauw denken. Dat is iemand die nooit meer lacht en iemand die als een pop zo door het leven heen gaat, weet je wel. Die zijn eigen recht aan recht toe enzovoorts en die ver. Nee. Nee. Dus het is juist andersom. En die zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden. Verliezen. Kan alleen met oog op hem. Die je zodanig tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen heeft. Opdat wij niet zouden bezwijken. Geliefde gemeente. Zo wordt het vlees gekruisigd. Met het oog op hem. Zo komt er plaats. Voor het wonderbare geheim. Van het offer. Van Jezus Christus. Van zijn liefdedienst tot in de dood. Maar ook van zijn trekkende en wekkende woorden. Achter mij kom. Verloop jezelf. Verloop je, grote kerel. Rechtvaardige man of vrouw. Verloop je. Je wil wel vuur van de hemel laten vallen, hè? Verlogen je. Vaders eeuwige liefde schenkt een zoon. En het bloed valt op de aarde. In grote droppels. Dat zijn nu de onderwijzingen van de geest. Waarbij ons vlees gekruisigd wordt. Totdat het voorgoed weg is. Op Golgotha is het al weggedaan. Maar in ons is het weg. Als de laatste adem uitblaast, dan is het afgelopen. Dan komt dat boze, hoogmoedige, dwaze ik niet meer aan het woord. Dan zal hij aan het woord zijn. Dan zullen we zeggen, het lam dat geslacht is, dat is waardig. Alle lof, alle eer en alle aanbidding voor eeuwig. Amen.